Nee, als je kijkt naar ja, welke mensen, we hadden het er straks even over dat merendeel van de mensen rond eenders welk roesmiddel eigenlijk recreatieve gebruikers zijn. Mm. Nu, soms is het ook een moeilijke lijn, hè, tussen wanneer iets problematisch en wanneer niet. Maar bon, ja. In grote lijnen gezegd zie je dat problematisch gebruik ontwikkelen, of wat dat vaak verslaving genoemd wordt, dat je daar een oververtegenwoordiging ziet van mensen uit zwakkere economische milieus, verontrustende opvoedingssituaties, kansarmoede, minder kansen op de werkstelling, elementen van discriminatie. Ja, dat is een groep met een groot verhoogd risico op het ontwikkelen van problematisch gebruik. Ja. Dus dat is eigenlijk ook gewoon een pleidooi, als we het hebben over preventie en hulpverlening en waar investeert het beleid in, hè, dan zou je kunnen zeggen, als je echt een war on drugs wilt voeren om dat problematisch gebruik te verminderen, ja, dan kan je veel beter een war on poverty voeren om echt naar die root causes te gaan. Hè. Ja. Dus daar zit ook een fundamenteel iets. Als we spreken over een drugbeleid, is dat ook vaak weinig zinvol om dat los te koppelen van een sociaal-economisch beleid, ja, of van een sociaal beleid. Mm-hmm. En een ander punt, en dan zou ik het woord graag overdragen terug, maar is een beetje die ontstaangeschiedenis ook van waarom zijn bepaalde middelen op een bepaald moment verboden geworden. Hè. Dat is niet, hè, dus als we spraken ook over de drugwet van 1921, eigenlijk je zit met een internationaal prohibitieregime, hè, dat sterk vanuit Amerika gedomineerd geweest is en nog altijd is, hè, om bepaalde producten illegaal te maken. En als je kijkt naar de motieven die gespeeld hebben rond verschillende producten, ja, dan zie je dat te maken had met economische belangen, opiumbelangen die er waren, hè, met de kolonies van de Britten, de Amerikanen die meer macht waren, die dan die opium wouden beperken, want de Britten hadden heel veel inkomsten in China. Allee, dus je zit met geopolitieke dingen. En je zit ook vaak met ongerustheden of een teneur die gezet wordt rond bepaalde middelen en bepaalde groepen. Hè. Je had het gebruik van cannabis in Mexico. En dan krijg je een heel ding rond Mexicanen en discriminatie daar te maken en associaties met die drug. Je zag dat ook rond cocaïne, het gebruik van cocaïne op interraciale feestjes, hè, waar wit en zwart elkaar ontmoeten en dat die drug dat zou stimuleren. Opium werd ook geassocieerd met blanke vrouwen die dan in de opiumdens schaars gekleed zich zou overgeven aan enzovoort. Dus je zit in die ontstaansgeschiedenis al met vaak ja, raciale, geopolitieke, economische elementen. Mm-hmm. En je zit ook in de uitvoering dan, op straatniveau zie je dat ja, de kans dat je wie loopt het hoogste kans om met drugs op straat gepakt te worden of in contact te komen met politie en justitie, ja, dan zie je dat dat ook vaker die kwetsbare groepen zijn. Ja. Dus je zit op heel veel vlakken met sociale onrechtvaardigheden die samenhangen met drugbeleid. Ja.
Je hoort gelijk, Steven.
Voilà.
Om nog even verder te gaan op bijvoorbeeld die cannabis. Hoe is die in de strafwet gekomen? Ja, eind 19e eeuw was er een grote golf Mexicanen die naar Amerika trok. Die waren gewend van af en toe cannabis te roken. Maar die waren maatschappelijk niet zo erg geliefd. Nee. En ze zochten een middel om die terug uit het land te zetten in de Verenigde Staten. En dan dachten ze, we gaan de cannabis verbieden. Ja. Dan kunnen we ze straffen, kunnen we ze terug het land uitzetten. Ja. En zo is die cannabis eigenlijk voor een stuk in de strafwet gekomen. Want toen die in 1921 bij ons in ons land verboden werd, ja, toen was er nog niet veel sprake van een regulier gebruik van cannabis hier in deze streken. Dus,
dus was dat dan onder internationale druk dat hier in België...
Dat is voor een stuk onder internationale druk geweest, ja. Sowieso. En ik herinner een recent artikel van een collega van de Universiteit Gent over de war on drugs. En die spreekt van de warboel on drugs.
Ja.
Het is ook een warboel omdat er zelfs in België, in de verschillende juridische districten, een ander beleid gehanteerd wordt.
Dus als ik met cannabis op straat gepakt word in Kortrijk, kan dat anders, ander gaat er anders mee omgaan worden, misschien dan in Turnhout of in Hasselt.
Sowieso, dat hangt veel af van de procureur in dat geval en van het beleid lokaal dat op dat ogenblik gevoerd wordt. Men heeft natuurlijk wel de strafwetgeving in het algemeen. Maar langs de andere kant is er ook een stuk tolerantie in het ene district en veel minder in het andere district. Mm-hmm. En is de ene justitiële dienst gericht meer op we moeten hier straffen en zoveel mogelijk mensen binnenkrijgen en zoveel mogelijk kilo's pakken, terwijl dat op zich niks doet aan de drugproblematiek op. Mm-hmm. Terwijl bij het andere district zegt men, nee, we gaan ze begeleiden, we gaan de hulpverlening mee betrekken en gebruikers richten ons vooral op de handel, niet op het gebruik.
Ja, dus. Ja. Het is misschien ook nog wel, soms is het moeilijk te zien vanuit wanneer ben je een gebruiker en wanneer ben je een dealer. Mm-hmm. Er wordt dan anders mee omgegaan waarschijnlijk.
Ja, wanneer je met 10 flessen sterke drank over straat loopt, ben je dan een handelaar? Of gaat dat voor een feestje thuis? Ja. Nou, dat is hetzelfde bij drugs, alleen is het veel makkelijker strafrechtelijk. Wordt dan veel makkelijker strafrechtelijk benaderd dan wanneer je met 10 flessen alcohol over straat loopt.
Ja.
Terwijl die alcohol minstens even gevaarlijk, dat wil zeggen, even schade aanrichtend is.
Ja, ja. Want is er nog, ook met alle staatshervormingen die we hebben gehad, zijn waarschijnlijk bevoegdheden ook heel versnipperd geraakt rond preventie of, ik weet niet of je daar iets van weet.
Ja, elke Belg wordt geacht de wet te kennen. Elke Belg wordt blijkbaar ook geacht de verdeling van bevoegdheden zo te kennen. Uh-huh. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat zelfs dat de mensen die bevoegd zijn er soms niet meer aan uit kunnen.
Ja.
Dat er 4 ministers van verkeer, een aantal van gezondheid. Ja. Het is nog moeilijk te volgen. Eigenlijk zou er meer dingen in handen moeten komen van 1 persoon, centrale gezag, ja, dat de dingen bepaalt. En zodanig dat men al die verschillende benaderingen in onderdelen van België niet meer heeft.
Ja, misschien om er kort op in te pikken. Ja, je ziet, er komen natuurlijk veel dingen samen. Hè, volksgezondheid, welzijn, justitie. Er komt heel veel samen en je mist die afstemming. En dan was er federaal, was er in de deelstaten. Maar ik denk, los van de versnippering en het tekort aan dat integrale beleid, ja, het zit gewoon ook met een fundamentele foutieve benadering van het fenomeen. Hè?
Ja.
Dus ik denk de eerste stap en de logische stap om te zetten is om te dwingen, is persoonlijk gebruik uit het strafrecht halen. Hè? Dat is wat dat Portugal gedaan heeft. Mm-hmm. Men noemt dat decriminaliseren. En dan zeg je rond eender welk roesmiddel, je mag een kleine hoeveelheid op zak hebben.
Ja.
En zolang dat niet die hoeveelheid overstijgt, ben je een gebruiker. En dat staat los van het strafrecht. Dus dat wordt volledig buiten politie en justitie getrokken. Mm-hmm. Men ziet in Portugal dat het gebruik niet noemenswaardig gestegen is. Mm-hmm. En dat zeker het problematisch gebruik niet gestegen is. Want dat vind ik eigenlijk de belangrijkste indicator. Mm-hmm. Het problematisch gebruik is eerder gedaald.
Ja.
Je ziet de effecten rond minder stigma. Mm-hmm. Op middelen die vrijkomen, die men kan inzetten op preventie, hulpverlening. Dus dat is gewoon een andere benadering. Ik denk dat is een eerste logische stap.
Mm-hmm.
Iemand die een roesmiddel gebruikt, dat heeft eigenlijk niks met strafrecht te maken.
Nee.
De volgende stap is om te gaan kijken naar het reguleren van middelen. En de eerste om te doen, de meest evidente, en wat ook al internationaal het meeste rond gebeurt, is cannabis.
Ja.
Hij is het meest gebruikte, er zijn internationale voorbeelden van hoe dat te doen, dus dat is een eerste stap. En zo moeten we langzamerhand, en dat zal niet in een revolutie gebeuren, denk ik, maar dat zal een evolutie zijn, dat is ook gezond. Zo moeten we langzamerhand rond elk middel gewoon een coherent reguleringsbeleid ontwikkelen dat daarop afgestemd is.
Ja.
En dan, om het vooral om de cirkel een beetje waar rond te maken, ja, dat geldt ook voor alcohol. Nu, want alcohol, kan je zeggen, zijn we doorgeschoten in een te veel laissez-faire beleid,
ja,
vind ik, of vinden wij ook met smart on drugs.
Ja.
Dus ja, je hebt een verbod op reclame is aan de logica zelf. We zijn voorstander van een verbod op reclame rond alle roesmiddelen. Het is ook wat vreemd, ook bijvoorbeeld het verkeer. maakt daar 0 promille van, dat is een heel onduidelijk signaal nu. Dat je bier kan kopen in een afstation, heel vreemd. Ja. Dus allee, daar moeten we de slinger wat terugdraaien.
Ja.
En rond andere middelen moeten we zoeken naar een goed non-profit reguleringsmodel. Ja. En ik ben eigenlijk ook zeker dat wat ik nu schets, of wat we met mijn smart en drugs ook voorzien, dat is eigenlijk een kwestie van tijd.
Ja.
Het kan veel tijd kosten, maar het is een kwestie van tijd.
Op zich, er is niet echt nood aan nieuwe parlementaire onderzoekscommissies, denk ik, of zo. Het eerder aan actieplannen, lijkt mij. Of...
En om politieke moed ook, hè, want je ziet ook, dat is heel opvallend rond het terugfenomeen, hoe dat mensen via hun carrière, vaak grote politiekers, ex-presidenten van Zwitserland, van Nieuw-Zeeland, van Colombia, Kofi Annan, Barack Obama, noem maar op, hoe dat mensen via hun carrière, of ook bij politie zie je dat, bij justitie, hè, hoe dat topfiguren...
Politiecommissaris van op rust.
Die dan zeggen eigenlijk... moeten we naar zo'n reguleringsbeleid.
Ja.
Maar het is moeilijk te verkopen terwijl je in politieke activiteiten zit, omdat er natuurlijk veel angst rond die producten gevoed wordt en veel politiekers of politieke partijen hebben eigenlijk weinig zin om zich aan dat thema te verbranden.
Ja.
Maar ik denk inderdaad niet dat er veel nieuw... Allee, we weten heel veel rond wat dat er werkt en wat dat er niet werkt.
Ja.
En nog eens... Allee, het zal misschien nodig zijn om wetgeving te veranderen, dat er nog eens mijn voorstander, als er opnieuw een parlementaire werkgroep komt. Maar we weten eigenlijk wel hoe dat dingen in elkaar zitten. Dus we moeten niks nieuws ontdekken.
Mm-hmm. Ja.
En voor alle volledigheid wil ik zeggen, ik ben geen gebruiker van illegale geneesmiddelen. Mm-hmm. Maar ik heb enige tijd geleden een zwaar fietsongeluk gehad. Mm-hmm. Ik ben in het ziekenhuis opgenomen en ik ben er niet zeker van dat men daar geen derivaten van illegale geneesmiddelen aan mij toegediend heeft. Gewoon omdat ik zwaar gewond was.
Ja.
En dan denk ik van, ja, er zijn heel veel, de groep verslaafden of zware gebruikers van medicamenten is veel groter dan de groep van illegale geneesmiddelen.
Ja.
Dan denk ik van, ja, waarom is men altijd over die drugs bezig aan? Als illegale drugs en de bestraffing ervan, terwijl dat ook veel goed doet. Ik ben voor een stuk met derivaten van illegale middelen erdoor geraakt in het ziekenhuis. Dus daar moet men ook rekening mee houden.
Ja,
ik vind het interessant dat je het aanhoudt. Het is ook wel het grote taboe vaak rond roesmiddelen en dan zeker rond de illegale, om te kijken naar die voordelen.
Ja.
Allee, waarom? Gebruiken heel wat mensen. En ik vind niet dat je het moet gaan promoten. Hè. Mm-hmm. Maar de logica is zelf, als niemand daar voordeel uit zou halen, om, noem maar op, hè, om zich te ontspannen, om stress te ontladen, om misschien tot nieuwe ideeën te komen, om creativiteit te nemen. Als niemand die voordelen zou ondervinden, dan zou dat allemaal niet gebruikt worden.
Ja.
Dus er is ook een groot taboe op de voordelen en de geneugden die samenhangen met bepaalde middelen.
Die voordelen zijn ook menselijke aspecten. Mensen zijn geen machines.
Ja. En ik denk, het is wat zoeken naar dat evenwicht tussen... Ik denk niet dat je als samenleving, en vandaar dat we voorstander zijn van een non-profit model, dat je dingen moet gaan promoten. Ja. Dat je heel sterk moet ingaan op regulering. Op mensen ook echt ook op de risico's duidelijk maken, ook heel goed en eerlijk informeren, maar het demoniseren, dat is aan de andere kant, werkt averechts, en die neiging is er heel lang geweest en ik denk wel dat een teneur langzamerhand aan het veranderen is, maar we komen daar wel van heel lang angst en het niet willen zien en het onder het water duwen en hopen dat het verdwijnt.
Dus ik hoop dat op termijn de warboel ontrust, ontwaard wordt.
Ja. We hebben nog een vijftal minuten of zo. Misschien kunnen we nog eens kort ingaan op het voorstel dat in Duitsland is gelanceerd. Ik weet niet of jullie daar iets van weten.
Rond cannabis?
Rond cannabis, ja.
Nou, ik weet er iets van, niet alle details, maar men is daar van plan om een regulering te doen. Dat stond al in het regeerakkoord. En ondertussen heb ik begrepen dat men het gaat uitrollen, of dat meer in detail uitgewerkt is. Nu, ik heb het niet gelezen. Maar wat ik ervan weet, is dat het een overheidsreguleringsmodel is. Dus dat men eigenlijk heel de cyclus, en dat is een verstandig model, van productie, distributie en verkoop, dat men heel die cyclus van de overheid in handen wilt nemen. Voilà, en via non-profit, hè. Ja. Dus eigenlijk is dat het model dat, dat heel dicht aansluit bij wat wij ook voorstander van zijn.
Wat ik dacht erover gelezen te hebben, is dat er wat tegenstand was van de farmaceutische sector in Duitsland.
En heb ik gelezen waarom?
Ja, omdat het dan verkocht zou worden via apothekers. Mm-hmm. En dat de apothekersbond daar misschien problemen mee had.
Vanuit een soort morele ongerustheid? Of? Het zou kunnen, ja. Ik denk dat er vaak ook echt... Allee, je ziet natuurlijk dat economische belangen ook gaan spelen. Van wie mag wat. Maar het is zoeken naar een... Dus nu spreken we eigenlijk over... Ja, als je, je neemt de productie in handen. En dan de distributie. En dan ga je nadenken over hoe gaan we het verkopen. Hè. En een apothekersmodel is één model. Ik denk een goed model. Maar wat we bijvoorbeeld in Uruguay gezien hebben, en dat werkt zeer goed, is dat men heeft het allemaal verdeeld over drie pijlers, drie mogelijkheden. Mensen kunnen eigenlijk kiezen. Je hebt apothekers, je hebt ook cannabis social clubs. Mm-hmm. Dat is een model waar wij ook wel voorstander van zijn.
Ja.
Er is ook hier wel wat te doen rond geweest. Mm-hmm. Hè, rond VZW's die dan zijn aangeklaagd, die daarmee bezig waren. Maar eigenlijk is dat ook een goed model in de zin van, je beperkt het aantal... Allee, of een aantal mensen staan in voor plantjes. Je beperkt hoe groot dat die vereniging moet zijn. Het is non-profit.
Mm-hmm.
Dus dat kan je ook doen. En dan heb je ook nog in Uruguay een soort neutrale overheidsshops.
Ja, oké.
Okay. Dat men het aanbiedt.
Dat je het eigenlijk ook een soort diversificatie, het aanbod eigenlijk ook.
Ja, ik denk dat gezond is.
Mm-hmm. Het komt hoe langer hoe dichter bij ons. Want zoals u gezegd hebt, Duitsland, daar is er zo goed als door.
Mm-hmm.
In Tsjechië ligt het op de politieke tafel. Dus het komt korter. Mm. En Duitsland is een groot land binnen Europa. Het zal ongetwijfeld uiteinden naar andere Europese landen.
Het is ook iets waar misschien ook wel een Europese commissie zich mee gaat bemoeien dan. Als het Europees wordt uitgerold. Of...
Dat zou niet slecht zijn, denk ik.
Dat zou op termijn... een goed idee zijn. Hè? Ik denk Duitsland neemt nu het voortouw en Duitsland is belangrijk en dat kan wel een change teweeg brengen in Europa. Maar het is zinvol om een drugbeleid te ontwikkelen op Europees niveau. Omdat je natuurlijk, als het gaat over drugstoerisme en coherentie, is het eigenlijk logisch om internationaal te denken.
Ja.
Om drugs. En cannabis heeft als voordeel, je kan dat als land ook zelf eenmaal in handen nemen als overheid.
Mm-hmm.
Dus je kunt dat op nationaal niveau doen. Nog zinvoller is dat om dat Europees niveau te doen, of op termijn dat daar te krijgen, omdat je een aantal spanningen die er anders kunnen zich gaan aandienen tussen landen wegneemt. En ook als je naar andere drugs gaat kijken, en dan met name cocaïne bijvoorbeeld, waar dat je met de invoer zit en met de internationale dimensie, is het eigenlijk ook zinvol om op termijn natuurlijk internationale andere wetgeving te ontwikkelen. Ja. Maar het is aan landen om het voortouw te nemen en een goed signaal te geven.
En over die andere drugs gesproken. Mensen zeggen, elke week komt er een nieuwe drug bij. Hoe moeten wij dat dan beteugelen?
Ja, wordt vaak gezegd.
U kent ook het probleem van de lijmsnuivers in sommige landen. Men gaat de verkoop van lijm ook niet verbieden. Er zal altijd wel gezocht worden naar een middel voor degene die echt de drugs willen hebben of de verslaving willen hebben. Zo worden er ook nog altijd illegaal sigaretten verdeeld of illegaal alcohol gestookt. Gebeurt ook nog, zij het in veel mindere mate, als het volgens ons uit het strafrecht gehaald is en strikt gereguleerd. Wat de illegale drugs betreft, gaat dat alleen maar voordelen opleveren.
Ja.
Nou, en denk met wat je nu zegt, dat is een. Het gaat echt over het fundamentele gegeven van er is een realiteit in de samenleving. En je kunt je hand voor je ogen houden, of je kunt dat proberen onder water te duwen, onder de waterlijn. Maar dat verdwijnt niet, dat is duidelijk. Ja. Hè? En het verbieden helpt niet. En dan is eigenlijk de simpele vraag: dat is een fenomeen en daar hangen zorgen rond. Haal dat boven water.
Ja.
Krijg daar veel meer zicht op, ontwikkel daar beleid rond en dan kan je er iets mee doen. Dan kan je aan volksgezondheid beginnen werken.
Ja.
Voilà, ik denk dat de benadering is die wij zoeken.
Voilà. Dat is mooi om je even te sluiten, denk ik. Het is 12:15, dus we gaan zo dadelijk plaatsruimen voor ons volgende onderwerp. Misschien eerst nog een stukje muziek. Victoria Spivey en Lonnie Johnson heb ik nog klaarstaan met de Dope Hit Blues. Steven en Herman, jullie zijn bedankt voor hier naar de studio te komen.
Graag gedaan.
U ook, dank u.